Lodoruz.
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 Radio Ruz.
Welkom bij Radio Roels, aflevering 18 ondertussen, het gaat vooruit. Deze aflevering is een interview-editie. Wie mij kent, die is wellicht op de hoogte van mijn passies, radio en audio uiteraard, maar ook luchtvaart en reizen, of meer bepaald en iets breder ook andere landen en culturen. En als je de kans krijgt om dan met iemand te spreken die twee van die passies combineert, dan is dat een beetje zoals de inhoudelijke lotto winnen, zeg maar. Wel, vandaag is zo'n inhoudelijke lottodag, zo'n verhalen-lottodag. Ik spreek vandaag met Jan Ottenburg. Dat is een Belg die met zijn vrouw en twee kinderen sinds 2012 woont en werkt in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor verbleef hij jarenlang in Tahiti. En dat is op zich al bijzonder natuurlijk en een goed gesprek waard. Maar Jan is nog om een andere reden ongelooflijk interessant, vind ik. Hij is namelijk professioneel piloot, lijnpiloot. Immigrant in een exotische bestemming en een professioneel piloot bovendien. Kijk, dat schreeuwt om een interview. Jan Ottenburg in Dubai. Goedemiddag voor jou, geloof ik.
Goedemiddag, Lode.
Het is altijd leuk om te weten waar mensen precies zitten, hè? En ik denk dat dat, in mezelf inbegrepen, Dubai toch een redelijk onbekend land is. Kan je even op de wereldkaart duiden waar je je nu op dit ogenblik precies bevindt?
Wel, Dubai is eigenlijk de grootste stad, niet de hoofdstad, van de Verenigde Arabische Emiraten. En dat ligt in het Midden-Oosten, ten oosten van Saudi-Arabië en laat ons zeggen ten zuiden van Irak.
Ja, hoe groot is dat vergeleken met België bijvoorbeeld, dat land?
De juiste afmetingen ken ik niet, maar naar een aantal inwoners zitten we hier ongeveer aan 3 miljoen. Ja. Waarvan er een deel natuurlijk Belgen, zoals zoveel expats hier in België. Hier in Dubai, sorry. Ja, Dubai is een zeer geliefd land voor expats. En ik ben 80-90% van alle mensen die hier rondlopen zijn expats.
Ah ja. En als je nu een verkoopspraatje zou moeten houden, want ik denk dat vele mensen dat land niet echt goed kennen, en de troeven van Dubai aanprijzen, wat zou dat dan zijn? Waarvoor is Dubai bekend?
De Verenigde Arabische Emiraten is natuurlijk een Arabisch land met een islamcultuur, maar men is hier zeer open en zeer geïntegreerd in verschillende culturen, zoals ik al zei. Heel veel expats, wat maakt dat dus de Arabische cultuur hier een beetje op de achtergrond verdwijnt. Als je gewoon als toerist zou komen, zou je eigenlijk bijna niet weten dat je in een Arabisch land zit of in een islamitisch land. Men is hier zeer open en heel vredelievend, laten we zeggen, omdat er zoveel honderden verschillende nationaliteiten samenwonen in dit land en in deze stad.
Hoe je daar geraakt bent in de Verenigde Arabische Emiraten en wat je daar dan precies doet, dat is waar dit gesprek over gaat. Jan, jouw verhaal als het ware. Er is veel waar we het kunnen over hebben, dus laten we chronologisch werken als je dat goed vindt en terugspoelen naar eind jaren 90, als ik me niet vergis. Jij bent op dat ogenblik lijnpiloot bij wat toen nog Sabena was. Dat lijkt me een ongelooflijk boeiende periode. Piloot worden en vliegen, was dat een soort jongensdroom of niet?
Ja, ik had eigenlijk twee dingen die mij heel veel interesseerden. Dat was de luchtvaart, alhoewel ik ben dan nooit gevlogen had toen ik kind was. En het tweede was een beetje informatica. En na mijn studies, na mijn humaniora, oude humaniora, zoals dat destijds noemde, heb ik examens meegedaan aan de Sabena-school en vrijwel onmiddellijk geslaagd. En dan gaat de bal aan het rollen en voor je het weet heb je je brevet en word je aangenomen bij Sabena. Dat was in 1995. En zo zijn we eigenlijk begonnen, ja.
Ja. Hoe gaat dat als je begint als lijnpiloot? Ga je dan eerst op kleinere regionale vluchten en groei je dan verder in die job? Hoe gaat dat?
Ja, dat klopt. Dus zoals in alle luchtvaartmaatschappijen, je begint als co-piloot, zoals dat dan noemt, op kleinere toestellen. En bij Sabena was dat dan de Boeing 737. Dat was een beetje het startmodel. En nadien groei je dan door. Na een aantal jaren ben ik dan co-piloot geworden op lange afstand. Dat was dan de Airbus 330, 340. En zo groei je dan verder door naar boordcommandant, terug op kleine toestellen en dan boordcommandant op grote toestellen.
Ja. Hoe was dat, die periode, eind jaren 90 bij Sabena?
Wel, dat was een leuke periode, vooral natuurlijk omdat je begint voor het eerst te vliegen, je ontdekt zo'n beetje de wereld. Alhoewel het in het begin natuurlijk binnen Europa was op korte afstand, maar nadien op lange afstand. En de sfeer bij Sabena zat wel goed natuurlijk. Er werd natuurlijk wel wat gestaakt die periode, tot en met het faillissement in 2001. Maar ik heb daar heel goede herinneringen en heel goede vrienden over gehouden. Ja.
Daar zeg je het inderdaad, het faillissement in 2001. Toen ging Sabena failliet, plots failliet. Wat gebeurde er toen met jou persoonlijk, met jouw carrière ook?
Ja, die stond helemaal stil. En het was een beetje terug van nul af aan het beginnen. Je moet je inbeelden, eind 2001 staan daar, het is een andere zelfs morgen, denk ik. Van 7 november was 13 jaar geleden al. Staan er ineens 800 piloten op de markt en die zoeken natuurlijk allemaal zo snel mogelijk opnieuw werk. En de plaatsen waren natuurlijk heel dun bezaaid, in België sowieso al. En dus was het voor ons een beetje uitkijken naar andere luchtvaartmaatschappijen ter wereld.
Hoe is dat voor jou gegaan? Heb je lang zonder werk gezeten bijvoorbeeld?
Ja, toch wel. Dat is een vrij moeilijke periode geweest, omdat je begint dan cv'tjes rond te sturen en je hoopt van interviews te krijgen. Die reacties zijn meestal vrij lauw, om niet te zeggen soms onbestaande. En dan, na 6 maanden denk ik ongeveer, heb ik een eerste interview gekregen in Parijs. En het gevolg daarvan was dat we eens uitgenodigd werden, dat was dan voor Air Tahiti. Het gevolg daarvan was dat mijn aantal Belgen tot Ginder mochten gaan voor een eerste opleiding, laat ons zeggen. En uiteindelijk na 9 maanden, dus in augustus 2002, ben ik eigenlijk pas kunnen terugbeginnen vliegen.
Ja, en Air Tahiti als het ware. Hoe kom je erbij? Ik bedoel, hoe dat je dan ergens aan de slag gaat bij een andere Europese luchtvaartmaatschappij of een Amerikaanse. Maar Air Tahiti, hoe vinden ze jou? Hoe heb jij hen gevonden?
Wel, zoals ik zei, ik heb cv's gestuurd naar alle luchtvaartmaatschappijen ter wereld die toestellen hadden waar ik op kon vliegen. Dus de Airbus 330 of 340. En eigenlijk was Air Tahiti een jonge maatschappij die sinds 1995 bestond en die twee toestellen had. En die groeide naar 3 toestellen, 4 toestellen, 5 toestellen. En zij zochten dus mensen die gebaseerd wilden zijn in Parijs, omdat ze de lijn naar Parijs gingen openen met een 340 en die dus Franstalig waren, een Europese vergunning hadden en ervaring om over de Atlantische Oceaan te vliegen. En daar zijn eigenlijk op die moment dan een aantal Belgen daarop ingesprongen. En we zijn gestart met denk ik iets van een 15-tal Sabeniens. Bij Air Tahiti nu ongeveer de helft van de toenmalige piloten waren eigenlijk Sabeniens.
Ja, en was jij dus eerst in Parijs gestationeerd? Is dat wat je zegt?
Ja, dat klopt. Ja. De eerste 2 jaar ongeveer waren wij in Parijs gestationeerd. Dus we vlogen naar Tahiti, bleven dan 1 nacht daar en dan vlogen we helemaal terug en dan waren we een aantal dagen thuis. Ja.
En woonde je toen ook in Parijs of deed je de pendeltocht tien in Parijs?
We deden de pendeltocht met de TGV, ja. Een aantal jaren zijn we bijna verplicht geweest om te verhuizen toch naar Tahiti. En dan is eigenlijk ons expat-avontuur eigenlijk pas begonnen.
Ja, dat lijkt mij ook een geweldig moment. Of ik denk dat dat geweldig is, maar ik weet niet hoe het voor jou was. Hoe was dat dan? Op een bepaald moment word je echt gevraagd van we zouden het appreciëren als je naar Tahiti verhuist dan.
Ja, daar komen we eigenlijk op neer. Men heeft gezegd van kijk, als je wil verder carrière maken, dus als je wil boordcommandant wil worden bij Air Tahiti, dan moet er verhuisd worden naar Tahiti. Dat is anders niet mogelijk. We hadden eigenlijk een jaar of 2, dus van 2002 tot 2014, hadden we de kans om het eiland wat te ontdekken, om een aantal mensen te leren kennen. En dus dat is redelijk vlot verlopen, alhoewel het niet gemakkelijk is natuurlijk. Hè. Je komt daar in een totaal vreemd land, vreemde cultuur, je kent daar niemand. Je staat helemaal op jezelf en dan moet je beginnen. Hè. Allemaal in het Frans, wat wel oké is in dagelijkse omgang. Maar ja, mijn vrouw is dan een jaar later ook zwanger geraakt en dus... Ja, je moet dan naar de dokters, je moet dan naar de gynaecologen. Begin het maar allemaal uit te leggen natuurlijk. Hè.
Ja, je hebt inderdaad een gezin. Hoe ging dat dan? Want dan kom je op een bepaald moment terug van Parijs en dan zeg je, ik heb hier een voorstel, we kunnen naar, of we moeten tussen aanhalingstekens, naar Tahiti. Hoe was het voor haar en voor jouw gezin?
Wel, ze zijn een aantal keer tot Ginder meegekomen natuurlijk om eens te kijken hoe dat ging. Maar dat is geen gemakkelijke keuze. Mijn vrouw werkte toen nog, dus die moest haar werk opzeggen. De kinderen van... Toen was de oudste, nu Sarah, dus die was toen 4 jaar. Dus dat viel wel mee. In het begin had hij het natuurlijk ook niet gemakkelijk op de school. En de jongste was nog niet geboren, ja.
Ja. En Tahiti, nu we dan toch nog even die wereldkaart in de buurt hebben van daarnet, dat is, als ik mij niet vergis, gesitueerd letterlijk in het midden van de Stille Oceaan tussen Australië en Zuid-Amerika. Echt een verlaten uithoek van de wereld, als ik het zo mag noemen. Hè?
Als kleine anekdote, toen men mij voor de eerste keer belde van ja, je mag afkomen voor een interview in Parijs, heb ik zelf de atlas moeten pakken, want we kennen Tahiti wel van naam, maar om dat te gaan pinpointen op een kaart is natuurlijk heel wat anders. Veel mensen verwarren het ook met Haiti. Ja. Dat is dus dichter bij België, maar Tahiti is echt volledig aan de andere kant van de wereld, 12 uur tijdsverschil. En zoals je zegt, net onder Hawaii, tussen Zuid-Amerika en Australië. Eigenlijk.
Ja, en dan zegt men soms tegen mij dat Canada een afgelegen bestemming is, maar Tahiti is natuurlijk nog van een andere orde. Maar het is natuurlijk wel een exotische bestemming. Het was wel op zich een leuk plaats om naartoe te gaan, of niet?
Ja, het is een beetje natuurlijk, je komt daar in een andere sfeer, een vakantiestemming, laten we zeggen. Mooie natuur, alles is veel relaxer dan in Europa. Maar zoals ik ook tegen vrienden zeg, ergens leven is niet hetzelfde als op vakantie gaan natuurlijk. Hè. Je profiteert anders, je stelt misschien een aantal dingen meer en meer uit, we zullen wel het later doen, maar uiteindelijk komt dat er misschien niet van. Dus je bent ook bezig met de dagdagelijkse sleur, koken, wassen, kinderen naar school. Het is altijd wel iets. Dus je beleeft dat anders, denk ik. We gaan, denk ik, waarschijnlijk binnen dit en een paar jaar is terug op naar Tahiti, maar dan echt op vakantie.
Ja, ik kan het volledig begrijpen. Dat is iets wat ik ook vaak hoor, dat we al 4 jaar op vakantie zijn, maar je woont en je werkt hier gewoon en dat maakt de ervaring toch net iets anders. Voor alle duidelijkheid, is dat Frans grondgebied of niet?
Het is nog steeds Frans grondgebied. Nu, naast de Domtoms hebben ze ook een pom met een P, dus een pays-outre-mer. En Tahiti is een pays-outre-mer, dus ze hebben een eigen president, ze hebben een eigen parlement. Dus heel wat bevoegdheden zijn lokaal eigenlijk. Dus officieel is het nog altijd Frans grondgebied, maar er zijn toch heel wat wetten, zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid, is een lokale aangelegenheid. En dus moesten wij ook ondanks het feit dat we natuurlijk bij het Belgisch paspoort binnen de Europese Unie zitten, hadden wij een verblijfs- en een werkvergunning nodig.
Ja, toch. Was je altijd al internationaal geïnteresseerd geweest? Ik bedoel, hadden ze jou bijvoorbeeld midden jaren 90, toen je bij Sabena begon, gezegd, je zal ooit expat worden en in het buitenland gaan wonen? Was dat een andere droom of is dat er gewoon bijgekomen door de omstandigheden?
Dat is er volledig door omstandigheden bijgekomen. Ik denk, moest Sabena nu nog bestaan, zouden we het niet in ons gedacht hebben om naar het buitenland te verhuizen. Ik bedoel, iedereen was vet en happy, zoals we het dan zeggen, in België. En het is een beetje van moeten geweest dat we naar het buitenland zijn moeten verhuizen. En dat heeft ons moeilijk. Dat is een moeilijke periode geweest, maar achteraf gezien is het, denk ik, dat dan een heel interessante ervaring geweest is. Mm. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vrouw en de kinderen.
Ja. Je hebt het al even aangehaald, hè, de aanpassing daar. Goed, je komt daar dan toe en letterlijk de andere kant van de wereld. Ik denk dat je moeilijk verder kan vliegen dan Tahiti. In een vreemde cultuur, je kan zeggen, goed, ik verhuis naar Spanje of naar een ander Europees land. Dat is natuurlijk nog iets waar mensen zich iets bij kunnen voorstellen. Was het moeilijk? Hoe was de aanpassing daar in het begin, ook voor jouw vrouw?
Ja, het was moeilijk natuurlijk. We werden een beetje opgevangen door de maatschappij. En ik had wel wat contacten natuurlijk door het vliegen met collega's die dat daar woonden. Hadden we wel wat sociaal leven, maar je begint ergens in een land. Ja, je moet echt van nul beginnen. Hè. De school voor de kinderen, een dokter gaan zoeken, supermarkten, waar vinden we eten. De taal was voor mij niet zo'n obstakel, voor mijn vrouw in het begin wel. Die heeft dus heel veel Frans bijgeleerd op heel korte periode. Qua administratie was het natuurlijk allemaal anders. Wij zijn gewoon van dingen in Nederlands te hebben of papieren in Nederlands. Dat moest allemaal beëdigd vertaald worden. Dat is een hele soep geweest, maar gewoon dat is allemaal goed gekomen. Het was niet gemakkelijk. Plus, je kan ook niet terugvallen op ouders, op grootouders of op schoonouders. Je zit daar helemaal alleen. Hè. Je kent niemand, je kan niemand betrouwen, bij wijze van spreken. Het is niet gemakkelijk geweest, ja.
En hoe zijn de Tahitianen, zeg je dat, de inwoners? Zijn dat vriendelijke mensen? Hoe zijn die van omgang?
Heel vriendelijke mensen. Het is een beetje lichtdonkere huid, Polynesisch type met een beetje Aziatische invloed eigenlijk. Maar heel, heel open, heel vriendelijk, aangename mensen. Was daar op Tahiti zelf en in heel Frans-Polynesië eigenlijk nauwelijks sprake van criminaliteit of zo. Dus wat dat betreft zaten we wel heel veilig.
Ja, en toen, in die periode, ben je ook beginnen bloggen, geloof ik. Hè? Want als ik kijk naar je blog, die gaat heel ver terug in de tijd. Dat was, denk ik, 2004, toen je begon met bloggen.
Ja, we zijn officieel verhuisd in 2004. En om toch een beetje de familie in België op de hoogte te houden van onze avonturen, ben ik inderdaad toen begonnen met de blog. Ja,
zo gaat dat meestal. Zo is mijn blog ook begonnen als een manier, in plaats van lange e-mails te schrijven, gewoon alles in een blog pleuren en dan... De mensen moeten het dan zelf maar vinden. Maar je kon ondertussen wel blijven vliegen natuurlijk. En dat was wel goed. Je werkte daar toen voor Air Tahiti. Die maatschappij is dan, neem ik aan, ook beginnen uitbreiden. En daar heb je toch een aantal leuke jaren gehad, hè?
Ja, zeker en vast. Ik ben er heel dankbaar voor. We waren de helft van waren Belgische piloten. En ze zijn gegroeid van 2 vliegtuigen naar 5 vliegtuigen. Ondertussen zijn er heel wat Belgische piloten teruggekeerd richting Europa of naar andere maatschappijen gegaan in die periode. En dan in 2005 zijn eigenlijk alle Belgische piloten boordcommandant geworden daar. En hebben wij leuke jaren beleefd, veel gereisd, veel gezien. En dan wordt het 2012.
Ja, en toen, 2012 inderdaad. Wat gebeurde er toen?
2012, ik ben dan die periode rond de 40 geworden. En dan begin je zo'n beetje na te denken van... Ja, gaan we hier nog 20 jaar blijven? Gaan we hier nog 20 jaar werken? Is dat de toekomst voor onze kinderen? We zitten hier zo ver, kunnen we niet iets vinden dat dichterbij is? Het was een beetje een combinatie van een aantal dingen die door ons hoofd speelden. En dan hebben we stilletjes aan eens beginnen gaan zoeken naar andere jobs, ook terug in het buitenland natuurlijk.
Natuurlijk, was dat vanzelfsprekend dat je in het buitenland terug wilde?
Ja, in België terug beginnen was bijna geen optie. Ik bedoel, er zijn sowieso weinig plaatsen. Plus in elke nationale of bestaande luchtvaartmaatschappij begin je terug onderaan de ladder. En daar had ik niet echt terug zin in. Ik wou ergens terug beginnen als boordcommandant natuurlijk.
En toen kwam Dubai ineens langs. Hoe is dat gegaan?
Ja, ik heb dan een aantal interviews en selecties gedaan, in China ook en ook in het Midden-Oosten. En opeens kwam Emirates over de brug en zei van kijk, je mag binnen 3 maanden beginnen. Waarop ik toen gezegd heb van ja, geef mij 24 uur bedenktijd en dan bel ik u terug. zo is dat gegaan. En dan moet je daar rap even bespreken en de knoop doorhakken. Geen gemakkelijke knoop natuurlijk. Nu qua verhuis is dat redelijk vlot verlopen, omdat het toch al de tweede keer is dan natuurlijk. Maar je moet de vrouw en de kinderen meekrijgen. En het is altijd een beetje afscheid nemen van dingen die leuk zijn. En het is nooit gemakkelijk.
Dan ga je inderdaad terug naar de vrouw en dan zeg je... schat, we hebben hier opnieuw een aanbod om te verhuizen. Ondertussen was jouw gezinssituatie ook veranderd. Je hebt 2 dochters ondertussen die al wat ouder waren. Ja, heb je ze vlot meegekregen of was er toch enige overredingskracht nodig?
Het ging vrij vlot uiteindelijk, ja. De tweede dochter is eigenlijk in Tahiti geboren in 2005. Dus die was ondertussen 7 jaar. En de oudste was toen 12. En dan begint het schoolse leven voor hen ook. En het was zo'n beetje, het is nu of nooit. Gaan we nog een paar jaar wachten, dan wordt de oudste zit hij al midden in haar middelbare studies. Dan wordt het misschien een beetje te laat. Dat was een van de redenen. Het was een beetje nu of nooit, ja.
Ja. 2012 ben je dan naar de Verenigde Arabische Emiraten verhuisd, naar Dubai. En dan compleet eigenlijk hetzelfde wat je hebt meegemaakt in Tahiti. Opnieuw een nieuw land, nieuwe omgeving, nieuwe cultuur, nieuwe mensen. Déjà vu?
Een beetje déjà vu. Langs de andere kant is dit, zoals ik daar straks zei, echt een expat gemeenschap hier in Dubai. Dus iedereen is hier geëxpatrieerd, terwijl we in Tahiti bijna de enigen waren, zogezegd. Dus er is wel meer opvang, meer hulp. Plus het was onze tweede keer, dus we wisten ongeveer wel waar ons kunnen aan verwachten. Het is dus redelijk vlot gegaan. We hebben de kinderen ook bewust onmiddellijk terug, omdat zij alles in het Frans gedaan hebben, terug in een Franse school hier gezet. Dus voor hun was het eigenlijk vrij vlot qua school. Bon, ja, ze moesten natuurlijk nieuwe vriendjes maken, maar dat gaat wel snel. En ook qua paparazzen en administratie werkte Emirates heel goed mee, omdat ze natuurlijk weten dat iedereen hier expat is. En dus dat is eigenlijk vrij vlot verlopen, moet ik zeggen.
Ja, hoe liberaal is dat land eigenlijk? Want ik denk als je Verenigde Arabische Emiraten zegt in Dubai, dat de meeste mensen daar misschien, of dat de meeste mensen dat misschien wat afschrikt. Hoe liberaal is het? Wat mag en wat mag niet in dat land bijvoorbeeld?
Dat valt eigenlijk heel goed mee. Het is, zoals ik daar straks zei, je zou bijna niet weten dat je in een Arabisch land zit. Er zijn een aantal dingetjes waar je moet mee rekening houden. Maar ja, dat zijn kleine details. Zoals, in Saudi-Arabië is het bijvoorbeeld veel strikter en daar mag een vrouw niet rijden. Hè, dat is nu het beeld dat we krijgen. Nu, hier mag mijn vrouw perfect rijden. Hier is zelfs alcohol te koop. Hier zijn cafés. Het zijn een aantal kleine dingen waar je moet mee rekening houden. Zoals geen korte rokken, schouders liever bedekt, geen alcohol in openbare plaats en zo van dingen. Maar dat is het eigenlijk. Voor de rest kunnen we hier perfect vrij rondlopen en kunnen we ons onderzoek wat al doen. Ja.
Je had ondertussen de Franse nationaliteit aangenomen, geloof ik, hè, in Tahiti, heb ik op je blog gelezen.
Ja, dat klopt. Zoals ik zei, in Tahiti hadden we een verblijfs- en werkvergunning nodig. Die moest elk jaar hernieuwd worden. Dat was dan ook vertaalwerk en papierwerk. We konden daar ook moeilijk iets kopen. En dan, ik geloof, rond de jaren 2008, denk ik, is de Belgische wetgeving veranderd. En kan men terug een dubbele nationaliteit hebben. Dat kon voor die niet. En dus hebben wij ineens de Franse dubbele nationaliteit aangevraagd. Dus we zijn nu zowel Frans als Belgisch. Wat dat ervoor gezorgd heeft, bijvoorbeeld hier in Tahiti hebben onze kinderen dankzij dat Frans paspoort gemakkelijk in de Franse school ook gekregen. Anders was het heel moeilijker geweest om de kinderen hier in een Franse school te krijgen.
Ik moet eerlijk bekennen dat wij daar nu ook aan denken, omdat wij nu na bijna 4 jaar Canada in principe de dubbele nationaliteit kunnen aanvragen, of de Canadese nationaliteit kunnen aanvragen. Dat is voor veel mensen ook iets psychologisch, hè, van een extra nationaliteit aanvragen. Nu, het voordeel lijkt me van Belgen is dat we inderdaad perfect Belg kunnen blijven en die dubbele nationaliteit aannemen.
Ja, dat klopt. Ja. Voor 2008 hebben we daar ook mee gespeeld van laat ons de Belgische nationaliteit opgeven en enkel de Franse nemen. Dat hebben we toen niet gedaan om diezelfde psychologische redenen. En ja, nu is het wel handig dat je twee nationaliteiten hebt.
Ja. Goed, terug naar de Verenigde Arabische Emiraten, terug naar Dubai dan. Je zit daar ondertussen 2 jaar, geloof ik, hè, of meer dan 2 jaar.
Klopt, ja.
Evaluatie, leuk daar? Vergeleken met Tahiti? Ik weet het is misschien appelen met citroenen vergelijken, maar...
Ja, het is een beetje appelen met citroenen vergelijken. We missen natuurlijk bepaalde dingen in Tahiti. Het is nergens perfect, hè. Zoals je zelf ook al wel zult aangevoeld hebben. Elke klant, elke maatschappij heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het is een stap geweest, denk ik, naar de toekomst toe, naar carrière toe, naar de toekomst van de kinderen toe, naar dichter bij België zitten. En dat is wel allemaal vlot gelopen en gelukt. Maar ja, natuurlijk mis je een aantal dingen. Mis je een beetje de ambiance van Tahiti, mis je de sfeer daar, mis je het relaxere leven. Maar ja, het is altijd een beetje geven en nemen. Hè.
Ja, en je werkt bij Emirates, de grote bekende vliegmaatschappij, die trouwens ook rechtstreeks op Brussel vliegt sinds een tijdje, geloof ik. Hè?
Ja, sinds 2 maanden vliegen we eindelijk rechtstreeks op Brussel, wat het voor ons ook iets gemakkelijker maakt om terug te gaan. Dat is een fantastisch bedrijf, dat is ongelooflijk groot. Je werkt bijna 4000 piloten, men neemt er 250 per jaar aan. Dat is hier een fabriek. We zijn natuurlijk allemaal een nummer. Wat dat een beetje anoniemer maakt en wat een beetje onpersoonlijk maakt natuurlijk. Maar hier zit expansie, hier is iedereen hard bezig en hier is toekomst. Ja.
Vlieg jij zelf ook op Brussel of doe je andere bestemmingen?
Nee, het hangt een beetje van het toestel af waarmee je vliegt. Ik vlieg altijd op de Airbus 330 dan. En we doen vooral met dat toestel Midden-Oosten, India en een beetje Afrika. Dus Europa is meestal 777 Boeing dan, ofwel de grote Airbus 380.
Ja, Jan, om dit gesprek mogelijk te maken, hebben we een beetje moeten zoeken naar een datum. Hoe hectisch is en onregelmatig is het leven van een piloot eigenlijk?
Wij zijn dat natuurlijk gewoon, maar wij krijgen bijvoorbeeld, om een idee te geven, wij krijgen een week voor het begin van de maand, dus rond de 3/24ste, krijgen wij de planning eigenlijk van de maand die erop volgt. En dat is 2, 3, 4 dagen vliegen, 2 dagen thuis, 2 dagen vliegen, een dag thuis. Het is een beetje, dat is natuurlijk heel onregelmatig, dat kan zowel in het weekend vallen als in de week. Feestdagen maakt allemaal niet uit, ook 's nachts, overdag. Dus je moet daar een beetje mee rekening houden. Ook voor de kinderen is dat niet altijd gemakkelijk. Dus ik moet zeggen, ik ben nu meer thuis omdat we veel op- en afvliegen. Dus het is naar een bestemming 1,5 uur daar en terug. Dus dat is redelijk korte vluchten. Terwijl bijvoorbeeld bij Tahiti was ik bijna de helft van de maand weg op bestemming op hotel. Wat dan natuurlijk het gezinsleven een beetje, of de regelmaat anders maakt. Dus nu ben ik wel meer thuis.
Nou ja. Ik vlieg zelf met kleine toestelletjes, met 6 naar 150 of 172 en af en toe eens met een ultralight. Dat is natuurlijk totaal ander soort vliegen, maar ik denk dat piloten met wat ze ook vliegen een soort gemeenschappelijke passie hebben en moeilijk kunnen uitleggen aan andere mensen wat het zo leuk maakt om te vliegen. Hoe zou jij dat omschrijven? Wat maakt het nu zo leuk om piloot te zijn, om te vliegen van punt A naar punt B in een metalen buis op 30.000 voet?
Ja, nu is het natuurlijk anders. Het is mijn werk, maar het vliegen op zich, de passie, denk ik dat, ja, ik denk dat bij jou ook wel zo zal zijn. Dat is het vrij zijn als een vogel in de lucht. Als je naar links wilt gaan, ga je naar links. Als je naar rechts wilt gaan, ga je naar rechts. Het heeft een ongelooflijk gevoel. Je relativeert ook meer de dingen, denk ik, door van boven naar de wereld te kijken en te zeggen van, waar zijn de mensen soms mee allemaal mee bezig? Dat is denk ik waarvoor we gaan. Natuurlijk is er een zekere beroepsernst en daar worden we ook voor getraind en zijn er simulatorsessies. Maar het blijft een passie, ondanks het feit dat het je beroep is. Ja.
Jan, hoe zijn jouw banden nog met België op dit ogenblik eigenlijk? Hoe nauw is die band nog?
Minder en minder natuurlijk. Buiten de ouders en de schoonouders en wat familie en goede vrienden, is er weinig band nog met België, toch op sociaal vlak. Dus wij gaan, de vrouw en de kinderen gaan minstens 2 keer per jaar naar België, tijdens de zomervakantie dan en de kerstvakantie. We proberen dat tenminste. Dus we zien nog wel de familie. Nu tegenwoordig met Skype is de wereld veel kleiner geworden. De band is er nog, maar ik denk dat die stilaan minder en minder wordt sowieso. Als ik vraag aan mijn vrouw, wil je later nog terug gaan naar België, dan zegt ze resoluut nee. Ik denk dat ze nog liever, op pensioen zouden gaan in een ander land dan terug te keren naar België. Niet omdat het daar slecht is, maar ja, omdat er zoveel te zien is in de rest van de wereld. Dus waarom zou je teruggaan naar België? Ja.
Je zegt het daar inderdaad, hè? Je bent al 12 jaar weg ondertussen in België. Je hebt daar op den duur ook nog weinig mee te maken, denk ik. Wat mij na 4 jaar Canada hier vooral frappeert, is dat je een beetje de voeling met de maatschappij of de geschiedenis of de dingen die in het dagelijkse leven gebeuren op den duur kwijt bent en dat het van langs zo minder jouw land wordt. Goed, je blijft Belg, maar de voeling met wat er aan de hand is in de Belgische samenleving bijvoorbeeld, wordt ook minder en minder.
Ja, dat klopt. Alhoewel dat we het nog altijd wel het nieuws volgen. Nu ook via internet gaat dat wel heel vlot en heel gemakkelijk. Ik heb soms de indruk dat in België de mensen zo'n beetje, zoals onder de kerktoren nog altijd leven en in heel beperkt... Een heel beperkte vriendenkring hebben eigenlijk en altijd met diezelfde mensen dingen doet en ronddraait. Terwijl dat het moeilijk is om hen om te bewegen, denk ik. Om echt de vleugels te spreiden en eens naar ergens anders te gaan. Gewoon naar het onbekende. Ja? Ja. Waarom niet?
Je zei daarnet, België is op zich niet slecht natuurlijk. Dat is ook een besef dat wij hier hebben meegemaakt na een paar jaar Canada. Is als je terugkijkt en als je nu vanuit die expatpositie of vanuit buitenlandse positie naar België kijkt, België is zeker niet slecht om te leven. Hè. Er zijn een aantal dingen die zeer goed geregeld zijn in België. En wat mij opvalt is dat mensen in België toch vaak zeuren en klagen over dingen, maar het is pas in het buitenland, denk ik, dat je dat land gaat appreciëren. Vind je dat ook of niet?
Ja, dat klopt volledig. Dat gevoel hebben wij ook. Ik bedoel, heel veel klagers en zagers. Nu, de Fransen zijn er nog een stukje erger in. Maar uiteindelijk leven ze wel zoals God in Frankrijk of zoals God in België. En dat is zo, ja. Heel wat sociale voorzieningen die je op een ander niet hebt of anders hebt of duurder zijn of moeilijker zijn.
Je hebt al deels op die vraag geantwoord die ik nu ga stellen, maar ik vind het toch interessant ook omdat het een vraag is die wij constant krijgen. Ga je ooit terug naar België?
Persoonlijk zou ik daar geen probleem mee hebben en ik denk dat er misschien nog wel ooit van zal komen. Maar zoals ik al zei, de vrouw zou misschien liever nog ergens anders geëxpatrieerd zijn of in Frankrijk of in Europa denk ik wel dat we op termijn gaan terugkomen en ons gaan settelen een keer als we gepensioneerd zijn. Omdat, zoals je daar juist zei, de voorzieningen zijn er toch naar. Er is toch een zekere stabiliteit en is toch een zekere veiligheid. Er zijn hospitalen, er zijn dokters, alles is voorzien. Terwijl je dat toch in het buitenland minder hebt, bijvoorbeeld hier in de Verenigde Arabische Emiraten, zal je heel weinig gepensioneerden zien. Omdat je kan hier ook maar alleen maar komen als je komt werken of als je als op bezoek komt. En daarna, als we ons pensioen pakken, worden we terug met de deuren verwezen en mogen we vertrekken. Allee, dat is niet helemaal zo. We zijn hier echt gastarbeiders. We zijn nog altijd gast, maar zolang we arbeider zijn, blijven we gast. En daarna moeten we ergens anders naartoe. Ja.
Dat is interessant en dat is ook waar wij mee spelen. En dat is ook wat je hoort bij Belgen die in het buitenland wonen. Ja, als je kijkt naar gezondheidszorg bijvoorbeeld en zeker pensioenen, dan is België toch op dit ogenblik nog altijd het paradijs op aarde. De vraag is of dat blijft bestaan natuurlijk. Hè. Maar jouw kinderen die zijn ondertussen, verbeter me als ik fout ben, hè, maar 5 en 12 jaar, denk ik. Je hebt 2 dochters. Die spelen natuurlijk ook mee in dit hele verhaal. Hoe kijken zij naar misschien eventueel nog eens verhuizen naar België of naar een ander land? Want hoe ouder ze worden, dat merk ik nu ook met mijn eigen dochters, hoe minder makkelijk het wordt. Hè.
Ja, enfin, ze zijn 9 en 14 ondertussen, sinds vorige maand. Ja, de oudste die binnen 5 jaar of binnen 4 jaar studeert die af. En dan moet er al naar eventueel hogeschool gekeken worden. Dus dat gaat vrij snel. Bij ons beginnen ze de vraag te spelen van ja, waar gaan we ze naartoe sturen? Wat gaat zij nog eventueel bijstuderen? En vooral waar? Gaat dat in België zijn? Hier is dat moeilijk, omdat alles in Engels is. Enfin, niet dat dat moeilijk is, maar... gaan ze naar Frankrijk, gaan ze naar Canada, hè? Daar spreken ze ook Frans natuurlijk. Dat is zo'n vraag die nu een beetje speelt. Dus we gaan die vrij vroeg moeten lossen. We weten het eigenlijk niet.
Zitten ze daarmee? Merk je dat speelt?
Nee, de kinderen zelf nog niet. Nee, die leven van dag tot dag of van week tot week. Ik denk dat wij vooral verder kijken dan dat. Zij zitten daar voorlopig nog niet mee. Nee. Ze zien er ook niet tegenop, denk ik. Moesten we nog zeggen van we gaan verhuizen. Maar we hebben een beloofd van nu zal het wel een aantal jaren toch nog hier zijn. Dus we gaan er niet vanuit dat we nog eens gaan verhuizen op korte termijn. Toch? Nee.
Je hebt geloof ik, of je had, sorry als ik niet op de hoogte ben van de laatste gegevens, maar je hebt nog een bedrijf in Tienen ook, hè? ProSite?
Ja, dat klopt. Ja. Mijn tweede passie was een beetje informatica. Eigenlijk tijdens mijn Sabena-periode nog heb ik in avondschool een graduaat informatica nog uitgedaan op 3 jaar. En dat is een beetje het gevolg daarvan. Dat bedrijfje bestaat ondertussen ook bijna 15 jaar. En ik blijf zo'n beetje voeling houden met de klanten in België toch. Met de informatica in het algemeen. En we maken websites voor KMO's en voor bedrijven. En dat bedrijfje dat draait, ja. Dat is meer eigenlijk een hobby als iets anders. En ik blijf dat graag doen, ja. Daar steek ik ook wel veel tijd in. Ja, met een hobby hebben. Hè.
Het is een andere passie. En je zegt, je steekt er veel tijd in. Dat is wat mij altijd gefascineerd heeft als ik jouw blog lees, Jan. Dat is hoe dat jij die dingen allemaal combineert. Ik bedoel, je vliegt professioneel. Je woont in het buitenland. Je blogt. Je hebt een bedrijf in Tienen. Spreek eens op, wat is jouw geheim, jouw time management systeem? Dat wil ik wel eens weten.
Ik zou zeggen, slapen wanneer je moe bent. en voor de rest zoveel mogelijk profiteren van het leven. En dingen doen en bezig blijven, denk ik dat het belangrijkste is.
Het is niet zo dat je van 's ochtends tot 's avonds alleen maar met je werk bezig bent. Dan, want goed, ja, vliegen en bloggen en informatica, is dat werk? Dat is werk, maar anderzijds is het ook je passie natuurlijk, hè?
Ja, voilà. Ik voel het niet aan als werk, dus ik amuseer me de hele dag.
Je hebt het daarnet al een beetje gezegd. Wat mis je van België? Wat is dan weer beter in de Verenigde Arabische Emiraten? Kan je dat eens vertellen?
We missen, buiten natuurlijk een beetje de familie en een aantal vrienden, missen we een aantal Belgische producten. Die sleuren we dan wel mee op en af. Van dingen die hier moeilijker te vinden zijn of in een andere vorm. En bij ons zijn toch gewoon een aantal dingen uit ons thuisland. Dat is een beetje hetgeen dat we missen. Voor de rest, ja, het grote voordeel hier is dat er zodanig veel nationaliteiten zijn, dat je zodanig veel mensen tegenkomt, interessante mensen in allerlei bedrijfstakken, in allerlei vormen en maten. Het is bijna elke dag dat we nieuwe mensen tegenkomen of dat we nieuwe contacten leggen. En dat maakt het hier wel heel leuk, vind ik. Hmm.
Mensen vragen mij ook vaak, en jij hebt wellicht diezelfde vraag al duizenden keren gekregen, ja, hoe is het leven daar nu? Is het daar nu zoveel beter? En hoe is het leven daar nu in Canada of waar dan je ook zit? En ik zeg dan altijd, je woont en werkt hier natuurlijk. Het is geen vakantie. Wellicht hetzelfde gevoel bij jou.
Ja, dat klopt. Ja, ja. De mensen, allee, en nu zeker met Dubai denken ze dat wij hier het goud uit de muur halen en stinkend rijk zijn. Dat is natuurlijk allemaal niet waar. We moeten ook opletten wat dat we doen en waar we ons geld aan uitgeven. Maar ja, voor ons blijft het gewoon een dagtaak en werken en leven zoals men in België doet. Ja, veel verschil is er eigenlijk niet. Ik merk wel dat we hier meer bezoekers over de vloer krijgen. Allee, mensen die zo op bezoek komen, dat is wel leuk. In Tahiti al veel minder gezien de afstand. Voor de rest brengen wij ons ook onze dagen door en ons weekenden door. Zoals we dat deden in België, niet veel verschil. Ja.
Ik ga nu bijna filosofisch worden en terugblikken op die bijna 15 jaar piloot zijn en in het buitenland wonen. Zou je het opnieuw doen? Zou je hetzelfde parcours afleggen wat je nu hebt afgelegd?
Ja, ik denk het wel, ja. De periode vlak na Sabena is niet gemakkelijk geweest. Maar als je terugkijkt, denk ik dat we veel gewonnen hebben qua levenservaring, qua ook voor de kinderen, denk ik dat het een ongelooflijke ervaring is die hun later zeker ten goede zal komen. En dat geldt niet alleen voor mij, omdat ik vlieg, maar dat zal ook voor jou wel zijn. Ik denk het is sowieso interessant om naar het buitenland te gaan en ik zou het iedereen ook aanraden, alhoewel het niet gemakkelijk is, maar ik zou het zeker opnieuw doen, ja.
Ja, absoluut. En de kinderen, je zegt het, spelen daarin een belangrijke rol. Ik denk dat er eigenlijk voor hun opvoeding en hun volwassen worden weinig beter is dan één, een andere taal leren, want op zich is dat ook al fantastisch. En twee, ja, openstaan voor andere culturen en leren dat er veel meer is dan alleen maar Vlaanderen of België. Hè.
Ja, natuurlijk. Ze zijn ook veel mondiger geworden in verschillende talen, maar ook gewoon qua expressie. Ze gaan niet hun mond houden voor iemand, ze gaan daarvoor gaan. Ze hebben ook geen problemen met mensen te leren kennen, met nieuwe dingen te doen. Dus dat is allemaal dikke winst.
Ja, inderdaad, zeer herkenbaar wat je zegt. Goed, Jan, laten we afronden. Waar kunnen mensen jou vinden op het internet, mochten ze jouw blog willen lezen?
Wel, dat is gewoon mijn achternaam, ottenburg.com /blog. En dan kom je op onze blog terecht en okay. Kan je ons van op afstand volgen.
Fantastische blog trouwens, met zeer mooie foto's altijd. En als je geïnteresseerd bent in het buitenland wonen en vliegen, is dit een fantastische site. En op Twitter, waar vinden mensen jou op Twitter?
Mijn nickname of mijn handle is Jeanke. Dat is eigenlijk mijn beste kameraad noemde mij altijd vroeger Jean, maar dan als klein woordje, dus Jeanke. Vandaar is mijn nickname geworden. En dus twitter.com/Jeanke. En daar kan men mij op volgen.
Oké, fantastisch. We zullen die links ook op onze website zetten, loderoels.blogspot.com. En daar is ook deze podcast te beluisteren. Jan Ottenburg in Dubai, hartelijk dank voor het gesprek. En het ga je goed.
Graag gedaan, Loder, voor u van hetzelfde. Tot ziens. Bye bye.
Bijna aan het einde van deze aflevering en na elke aflevering lanceren we ook een oproep aan mensen die producer willen worden van deze podcast. Veel komt daar trouwens ook niet bij kijken, stel u daar vooral niet te veel bij voor. Relevante ervaring, de juiste opleiding of een medisch onderzoek zijn niet noodzakelijk om als producer van de podcast door het leven te gaan. De enige vereiste is om één welbepaalde tweet minstens één keer de wereld in te sturen. Wat krijg je in ruil? Wel een vermelding met naam, twitternaam en eventueel website indien gewenst in de eerstvolgende aflevering van de Radio Rules podcast. Diezelfde gegevens komen ook op onze website te staan. Dat vind je op loderoels.blogspot.be. En je mag de titel van producer van deze podcast dan ook claimen op je cv of op LinkedIn. En mocht iemand daar ooit navraag naar doen, dan zullen wij met plezier dat vermelden, zullen wij dat met plezier bevestigen, het feit dat je ooit producer was van deze Radio Rules podcast. Enfin, dit allemaal als inleiding om de producer van deze week aan te kondigen.
Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van rechtswege producer van de Radio Rules podcast noemen en dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden.
Eén producer van deze podcast deze week en dat is Mark van Gool. Mark van Gool vind je op Twitter als ncolor1, dus ncolor1. We zullen dat ook nog eens op onze eigen website zetten. Die username kan je gewoon doorklikken en bekijken wie of wat Mark precies is. Mark van Gool met vliegangst, zei toen ik hem vroeg naar hoe hij precies vermeld wilde worden. Enfin, surfen naar onze website voor meer details en instructies over hoe je zelf het producerschap van deze podcast kan bekomen. Dat vind je ook in de show notes van deze aflevering op onze website. Dat was hem dus alweer, radio in podcastvorm. Over een week zit de podcast in een rood en wit kerstkleedje Wat dat betekent, dat kom je volgende week te weten. Voor vandaag, bedankt voor het luisteren en prettige dag nog.